Zeg, als ik jou te weinig ruimte geef, hè, voor jouw mannelijkheid, geef ik jou daarmee stilzwijgend de permissie om met een andere vrouw te gaan?
Dat was een lekker ingewikkelde vraag om mij te starten. Is het één vraag of zijn het twee vragen?
Ik vind het wel één vraag eigenlijk.
Ik struikel zelf even over het woord permissie. Maar heel snel geantwoord. Niet heel snel, ik ben een beetje aan het aarzelen. Maar als jij mij de ruimte niet geeft, dan dwing je mij hoe dan ook naar buiten. En wat ik daar buiten ga doen, dat... Nou, we hebben wel wat afspraken en communicatie met elkaar, dat je me niet in de armen van een andere vrouw drijft. Maar ik denk wel dat wanneer jij mij belemmert en beperkt en geen ruimte geeft, dat je me wel op een ander spoor kan brengen.
Dit is een podcast over de liefde. Over verlangen. Over vragen, geven, begeren, fantaseren. Kent uw partner al uw diepste verlangens? Kent u ze zelf? U luistert naar Het Onbesproken Verlangen. De podcast waarin geen enkel verlangen onbespreekbaar blijft.
Ogenschijnlijk vind je dat een ingewikkelde vraag. Terwijl ik dacht, nou, volgens mij is dit voor jou best een makkelijke vraag eigenlijk.
Nee, er zit pijn aan het verleden.
Mm-hmm.
Dat leidde me af.
Oké. Okay.
Van een beetje gevangen voelen. En het wordt permissie wat je net zei, waar ik al een beetje over viel. En het is niet dat je dan... Het is niet een actieve handeling, hè, geen ruimte geven.
Mm-hmm.
Er kan hele kleine dingen zitten die kunnen beperken of die kunnen belemmeren bij een mens.
Mm-hmm.
Je kan heel makkelijk mensen laten floreren en je kan mensen heel makkelijk laten krimpen. Dat,
mm-hmm.
dat weet je ook als moeder met kinderen of met collega's of met... Je kan iemand...
Ja.
Dus dat zal je niet expres doen.
Mm-hmm.
Toch? En om het dan dat het. Nee, dan maak je me eerder ongelukkig en droevig. En dan, maar je brengt me niet gelijk in het walhalla van andere vrouwen. Nee, dat denk ik niet.
Want wanneer voel jij je mannelijk?
Als ik buiten ben.
Mm-hmm.
Als ik met prestaties bezig ben. Als ik. Prestaties klinkt een beetje achieving of. Nee, dat kan ook iets voor elkaar krijgen zijn.
Mm-hmm.
Ik voel me heel mannelijk als ik een paar bomen heb gesnoeid en ik ben de tak aan het wegfikken en het hout aan het opstapelen nadat ik het gehakt heb. En dan voel ik me mannelijk. Heel primair. Dat voelt echt heel lekker. Maar ik voel me ook mannelijk als ik met jouw zoontje en mijn zoontje naar een voetbalwedstrijd toe ga. Erop uitga. Ik voel me ook mannelijk als ik jou op reis nemen of met jou op reis ben. En waar we het in de vorige podcast over hadden. Dat ik je ontzorg en plezier en vrijheid geef.
Mm-hmm.
Ik voel me mannelijk als ik jou laat klaarkomen.
Oké. Okay. Ja?
Zeker.
Is voor jou belangrijk?
Dat zeg ik niet.
Maar dan voel je
ik voel me mannelijk. Ik heb ook wel eens een keer voor jou een vriendinnetje gehad. Soms gaat het wat minder makkelijk. Dan voel je je onzeker.
Mm-hmm.
En dan voel je onzeker en ontoereikend. Dus ik voel me dan vollediger, completer en er te doen in bed. Ja, zeker.
En zijn er momenten dat ik jou je mannelijker kan laten voelen of laat voelen? Dus heb ik daar een actieve bijdrage aan?
Nou, het was grappig. Je zette me wel even aan met hiervoor, want dat nemen we deze vierde en vijfde nemen op dezelfde dag op. Dat je zei, ik voelde me de afgelopen maand echt vrouw toen je me op reis nam. Terwijl het voor mij, het was niet eens in me opgekomen. Dat ik jou daar meer vrouw mee laat voelen of vrouw laat voelen.
Mm-hmm.
Dus het feit dat je dat zo benoemt, maakt mij wel bewuster. En ik redeneerde net ook eventjes in de pauze terug naar een paar vrienden met wie ik het ook over had gehad dat wij best wel veel leuke dingen doen. En dat zij zeiden, ja, dat zou ik ook echt wel graag met mijn vrouw willen doen. Jij kan alles regelen. Je hebt de middelen, de vaardigheid. Maar je kan dus niet in staat zijn om even een oppas te regelen om naar een restaurantje te gaan. Of even een hotel in een andere stad waar je met de trein of het vliegtuig even naartoe gaat. En of weet ik veel wat. Nee, dus het zo vanzelfsprekend is dat niet. En dus het antwoord op je vraag. En ik denk dat je dat wel vaker kan benoemen als ik iets doe wat je dan tof vindt. Wat je mannelijk vindt. En dat je daar dan ook wel iets van zegt of zo.
Mm-hmm.
En ik weet niet of het per se mannelijk is. Of dat dat worstelde ik al mee natuurlijk met dat begrip. Want is mannelijk ook een goed gesprek met mijn dochter voeren. En haar weer uit de puber kwaaltjes trekken in een paar weken tijd. Is dat mannelijk of vrouwelijk? Dat ben ik. Maar dan vind ik het wel fijn als ik daarin erkend word. Of als dat gezien wordt door jou. En dat je dat benoemt.
Ja.
Maar dat is niet per se omdat ik dat als mannelijk... volgens de definitie is dat verre van mannelijk of gewoon feminien. Maar nee, gezien worden gaat het dan om. Maar niet per se om een mannelijkheid, denk ik.
Geef ik jou genoeg ruimte?
Voor wat?
Om je mannelijkheid te tonen.
Of pak ik genoeg ruimte?
Mm-hmm.
Jij geeft me genoeg ruimte, geen twijfel.
Pak je hem genoeg?
Dan is wel de vraag, wat is dan echt die mannelijkheid die je me ook wil geven? Dus ik vraag hem terug, wat wil je me geven door me ruimte te bieden?
Nou, ik moest even denken aan de voorbereiding van dit gesprek aan de periode een paar weken geleden. Dat je volledig eigenlijk in de zorgmodus zat richting mij vanwege dat ik even een kleine smakker had gemaakt op mijn hoofd. We hebben eerder dat benoemd.
Ja, ging je zelfs ophalen met de auto uur heen en terug, hè?
Ja, ging je me zelfs ophalen met de auto. Wat heel zorgzaam en lief. Maar dat jij op een gegeven moment wel aangaf van ja, ik doe dit met liefde. Nou, dat deed je ook. Daar was geen twijfel over. En je werd een beetje onrustig van het je niet mannelijk voelen bij mij.
Ja, we konden verder niet heel veel ook.
Mm-hmm.
En geks. En
wat deed dat dan met je?
Het maakte mij, net wat je zei, onrustig, maar ook gewoon chagrijnig. In plaats van dat je een leuke, stoute, af en toe ontembare vrouw naast je hebt, heb je gewoon een duizelige, met hoofdpijn zeikende muts om 8:30 op de bank. En je niet meer een leuk gesprek 's avonds.
Nee.
We hebben natuurlijk veel met elkaar bellen, omdat we ook een groot deel apart leven van elkaar. En dat was gewoon echt een heel stuk minder leuk, ja.
Maar wist jij vanaf het begin dat het daarover ging?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Nee. Hallo, dat is een gevoel toch? Het komt pas achteraf.
Geef daar maar eens woorden aan.
Ja.
Nee, maar dat duurde even. Hè? Dus wij kwamen eigenlijk in de clinch met elkaar.
Mm-hmm.
Hierover. Of al over het stuk dat ik aan het proberen was een beetje weer wat op te bouwen. En dat jij het niet. Nou, we kregen in ieder geval een conflictje over iets. Dat mondde uit in een pittig gesprek. Waarbij ik eigenlijk aan jou vroeg: wil jij stoppen met voor mij te zorgen? Wil je dat aan mij overlaten? Zodat jij gewoon weer Camille kan zijn.
Ja, en daar zat wel één pijnpunt in. Je zorgde niet voor jezelf.
Ja.
En pas toen je dat weer bent gaan doen en jezelf serieus bent genomen in je ziekte, de hersenschudding, dat gewoon misschien wel een van de meest onderschatte beschadigingen is die je kan oplopen. En ook de buitenwereld ook niet goed aan je herkent. Familie niet, collega's niet of zo. Denk je, ja, kom op, een beetje hoofdpijn, ga dan maar door. Maar het is veel erger als je het van nabij meemaakt ook. Maar pas toen jij dat voor jezelf ging onderkennen en ernaar ging handelen, werd ik rustig.
Ja.
Dus het was ook een irritatie dat je jezelf aan het verwaarlozen was. Terwijl dat wel een van je kwaliteiten is.
Ja.
Dus dat is ook een irritatie.
Ja.
En die mij leegtrok op het feit dat ik dat ging compenseren.
Ja. Ja, dus onvoldoende ruimte op dat moment had jij en pakte jij om. Daar kwamen wij niet zo goed uit. Hè? En op het moment dat we dat gingen erkennen.
Had ik in die periode dan even met een andere vrouw naar bed mogen gaan? Terugkomend op je openingsvraag.
Dat vind ik zo leuk aan jou. Want nu krijg je een kans. Je wordt altijd dit soort opmerkingen, jongen.
Nee, ik was echt niet meer bezig. Nee,
nee, daar was je ook niet
echt
mee
totaal
bezig.
Totaal niet. Nee, maar je was het over, want je was niet de ruimte gegeven. De ruimte werd belemmerd. Overruled. Beperkt. Dit was de focus. Zorgzaam zijn. Nee, dan ben je ook. Dan is dat niet.
Maar we kwamen eigenlijk in een rolverwarring terecht, hè? Dat is eigenlijk wel wat er tussen ons in ieder geval gebeurde. En waar we. Wat we eerder ook al gehad hebben over onbesproken verlangens. Dit waren ook onbesproken verlangens. Want eigenlijk had je behoefte aan iets anders. Hadden we dat allebei, hè?
Maar ik had behoefte aan iets anders. Ik had behoefte aan mijn vriendinnetje.
Ja, precies.
De vrouw naast mij.
Ja.
Die.
Maar dat zei je niet.
Nee.
Nee.
Nee, maar dat denk je ook niet aan. Want je zit er toch. We hebben toch. Ja, tuurlijk snap ik dat je niks leuks hebt te melden over je dag. Omdat je niks gedaan hebt. als je hoogtepunt. Ja, ik heb de hond uitgelaten, ja.
Mm. Maar ik wil alleen maar daarmee zeggen, op het moment dat we het weer bespreekbaar hebben gemaakt. Dus en soms is daar dan even een conflictje voor nodig. Kwamen we in dat stuk van ja, ik voel me eigenlijk gewoon, ja, ik ben alleen maar voor jou en het zorgen. Ja, laat mij dan in ieder geval dat stuk overpakken, zodat jij weer Camille kan zijn. Toen werd het beter.
Ja, zeker.
En vanaf dat moment konden we dat ook heel goed met elkaar bespreken.
Ja.
Kon jij de ruimte weer vinden? Pakte je de ruimte ook? Hetzelfde geldt voor mij. Ben ik het serieuzer gaan nemen? En kom je weer een stapje verder? Dus het uitspreken van een gemis of een verlangen, ook hierin gaat dat op, hè? Maar het gaat zo. Het is soms een afglijdende schaal. Hè? Dat je denkt, nou ja, dit is nu eventjes zo. Laat maar zitten. Ik wil dat eigenlijk wel, maar het komt nu eigenlijk niet uit. En zo langzamerhand verdwijnen sommige verlangens dan ook wel naar de achtergrond.
Ja, alleen is het verschil dat jij en ik allebei het een keer verkloot hebben in een relatie.
Zeker.
Gescheiden zijn, de pijn echt wel gevoeld hebben van
ja.
Als iets misgaat. Dus dan ben je wat dat betreft niet meer bleu hierin. Dus ik denk dat ik wel eerder waarneem wanneer iets niet goed zit. Mm-hmm. Dus ik glij niet toen 2 weken naar beneden glijden, had ik wel door van dit is niet oké. Okay.
Ja.
Terwijl als ik die ervaring van die scheiding en al die pijn en dat verdriet niet had gehad, dan hadden we er nu nog in gehangen waarschijnlijk.
Nee, zeker. Zeker, dus daar zit ook wel die learning, zeg maar. Want als we het nou hebben over jouw mannelijkheid, wat is nou de diehard mannelijkheid killer voor jou?
Killer?
De killer, ja.
Bij mezelf of als ik bij anderen zie?
Nee, wat ik jou kan aandoen. En wat je anderen, dat ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk. Maar
wat jij mij aan kan doen om zeiken over dingen. Dus dingen die in de... ja, nee, zeiken over, oh, ga je nou weer met je broertjes barbecuen? Nou, als je dat een keertje doet, dan hebben we dat laatste ernstige gesprek bij. Ik bedoel, dan zeg je, ja, maar hallo, dan praat over familie, praat over broertjes, we praten over vuur, vlees, eten. Nee, dan moet je niet over gaan. Is dat een killer? Ja, nee, dan is het misschien een beetje makkelijker. Maar dan zit je wel te, dan ga je hem wel knellen, ja. Jij doet het niet zoveel, hoor. Ik bedoel, je bent ook gewoon niet voor niets dat je wel een beetje complementair bent bij mij. Of met mijn kracht zet.
Maar wat zie je dan gebeuren? Bij anderen? Want daar reageerde van, oh, van jezelf vind je dat dan lastig?
Nou, trouwens, ik zit even te denken. Nee, ik had dit weekend nog een moment. Ik was met een goede maat in Parijs. We hadden ons ingeschreven voor de marathon. Tenminste, hij is altijd fit en ik was het totaal niet. Dus ik heb een paar kilometer het parcours afgestoken. En ik weet niet hoe ik alsnog 23 kilometer heb aangetikt. Maar het is gelukt. Ik heb zondag langer gelopen dan het hele afgelopen jaar op een loopband heb gestaan. Toen hadden we het even over seks. En hij zei, er zijn dus ook stellen om ons heen die gewoon droog staan. Nou, je kent het gevoel. Maar dan klopt er iets niet, zei hij. Dan heb je dus geen intimiteit. Maar dan heb je dus ook gewoon geen, ja, wat? Dan zeg ik, ja, dan ben je ook geen man meer. En ik kwam heel bout en simpel op. Maar toen dacht ik, dus, ja, wat is een killer? Stel je voor, wij zouden geen seks hebben. Ja, dan kill je mij wel in mijn mannelijkheid.
Ja, dus dat is een mannelijkheidskiller, ja.
Ook een vrouwelijkheidskiller, denk ik. Maar nee, dan ben je, als daarin verzaakt wordt. Ja, deze is misschien wel heel hard voor mensen die dit horen of die dat beseffen. Of denken, ja, het zal wel. Maar ja, ik denk dat je dan wel gewoon, als je dat niet meer hebt in je relatie, dan is er geen sprake meer van man en vrouw in de pure vorm. Je kan vast wel hele intellectuele conversaties hebben of samen SP6 kijken. Maar nee, dan is het gedaan met mannelijk en vrouwelijk. Dan is het gekild.
Wauw.
Dus?
Nee, het is ook wel mooi dat je dat gesprek kon hebben met.
Ja, dat bij hem ook heel goed zat. Maar ik heb ook echt wel een paar maten waarbij je deze vraag niet hoeft te stellen, hoor.
Nee, daar hebben we natuurlijk in de eerdere podcast ook al over gehad.
Dan wordt het onderwerp heel snel verlegd naar hoe het met werk gaat. En met de crypto's en met whatever. Maar die wordt ook wel gemeden bij een hoop kerels, die conversatie.
Dan hebben we het over het stukje het bespreken met elkaar, hè? Ik vind dat ook wel mannelijk, hè? Wat jullie dan samen doen, samen op pad, samen zo'n marathon. Althans, de ene in de helft, de andere hem helemaal. Ik vind het dan ook oprecht heel mannelijk dat jij denkt, ja, fuck it. Ik ga gewoon door totdat ik er dood bij neerval. Een soort van strijderachtige. Je stuurde mij bij 6,5 kilometer een berichtje. Toen dacht ik, respect als je er nog 10 van kan maken. Dat werden er 23. Dat is ook een beetje jouw.
Stabiliteit.
Het strijder in jou, dat vind ik heel mannelijk. Deze maatschappij, hoe maken wij ruimte? Hoe is de ruimte eigenlijk voor mannen, voor jongens, voor...
Zo.
Je hebt natuurlijk ook een zoon die aan het opgroeien is. Ik heb zelf een zoon die aan het opgroeien is in een toch wel vrouwelijke onderwijsomgeving. Hè?
Hij heeft 1 keer een leraar gehad. Hij zit in groep 7. Ik had er toen ik groep 7 had 4 gehad.
Ja.
Ja, ik kan het niet precies bepalen. Het is wel wat ik weet en hoor en zie. Maar ik denk dat heel veel delen van onze samenleving heel feminien geworden zijn. Of vrouwelijk. Of gewoon waar het mannelijke geklooi. De langste, het verste spuren, het hardste trappen, rotzooien, kleren kapot. Mm-hmm. Het is wel minder, ja.
Yeah.
Ook gewoon erop uit kunnen trekken. Ja. Ik denk, mijn hele jeugd was, weet ik veel waar, met mijn fietsje. Met mijn vriendjes, waar ik ook was. En rond 6 uur, als het donker was, als ik honger had, dan meldde ik me wel weer. Ja, nu sta je permanent in contact en word je gecontroleerd. Dus ik denk dat het verkennen, het exploreren, het rondklooien, het echt het je winkeldiefstalletje, je
ja.
Overal hangen camera's, iedereen is scherper. Nee, ik denk dat stuk wordt ingeperkt en ik denk dat ook waar ik van walg bij, maar dat is meer op de middelbare school en dat zie ik dan meer met mijn dochters. Dan heb je dus het fenomeen magister, hoe we alles controleren.
Mm-hmm.
Alles in de gaten houden, alles. Dus is weer juist dat masculine, dat rationele, dat alles becijferen. Waardoor creativiteit eruit geramd wordt, waardoor er geen ruimte meer voor is voor die kant. Maar ook dat we gaan alles oplossen met huiswerkbegeleiding. In plaats van met liefde en vertrouwen en met leuke dingen doen en energie opwekken. Ik denk dat heel veel, terwijl daar jongens. Ze krijgen allemaal fatbikes bij me heen. Ik moest echt jaren kranten bezorgen om een Honda SS te kunnen kopen.
Ja.
En met mijn vrienden een brommertje te sleutelen. En te ontdekken hoe een motor in elkaar steekt. En die taal is maar gaver te maken. Ja, dat zit veel dichter bij jezelf en bij man zijn. Dat is wat je met technisch Lego deed. En daarvoor met...
Mm-hmm. Ja.
Zie je het minder hoor.
Ja, jij geeft aan van ik vind het soms moeilijk hè, om taal te vinden. Dat hebben we het ook over gehad in de podcast over vrouwelijkheid. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld wat jij net aangaf rondom het onderwijs. Ik werk toevallig in die sector. En we vinden dat we alles met woorden moeten oplossen met elkaar. Hè? Je moet leren praten, je moet het oplossen. Jongens lossen soms dingen op door elkaar een klap op het gezicht te geven of een duw te geven.
En meisjes?
En meisjes. Nou, op dit moment is alles online. Hè? Maar we doen het geniepig, we doen het via, we doen het met briefjes. We doen het eigenlijk een soort van ondergronds, noem ik dat altijd.
En het schudden door als een veenbrand, want jullie lossen het niet op. Terwijl jongens die klap geven en daarna is de pikorde hersteld en dan gaan we door.
Exact, maar er is weinig ruimte voor. Dat is wat ik een beetje bedoel.
Ja, totaal.
Ook voor het ontdekken, voor het exploreren, voor het gewoon grove fouten maken. Een grote mond geven in de klas. Een keer met de stoel te hard duwen, want het staat allemaal op magister. En thuis moeten we er allemaal weer met elkaar over praten.
Bij rapportvergaderingen gaan de juffen er ook over. Zei ik dat je zoontje een keertje geklooid heeft. Dan denk je, hè, eindelijk.
Ja. Ja.
Maar het was ook wel, ik zat een paar jaar geleden in een ander pand. En er zat wat meer de woke-gemeenschap of beweging was er al vol aan de gang. En er was een keer een feestje van kerstfeest met dat hele pand, allemaal bedrijven bij elkaar. En ik schrok ook gewoon van de jongens. Ik dacht, dat zijn wel knappe kerels, mooie kerels. Die gaan wel eens eventjes hier achter de vrouwen aan. Het bleef maar een of ander soft, gezellig gebeuren of zo. Niks macho's meer. Ja, je hoort in de kracht van je leven te staan. Ik heb er geen waardeoordeel over, maar het viel me wel gewoon op dat niet meer... ik vond het allemaal wel een stukje zachter. Misschien is dat een hele goede ontwikkeling. Aan de andere kant, er zijn genoeg misstanden ook in mediawereld en in ongewenst gedragingen. Of ze zijn ook meer in het daglicht. Maar ik vond het wel dat hiervoor over gelijk of gelijkwaardig, maar dat het ook wel erg geëmancipeerd is. En dat als deze lui dan van het bedrijfsfeest of dat bedrijfspand zo meteen kinderen krijgen, dan zitten ze inderdaad ook gewoon met een pappendag in een koffietentje koffie te drinken met de andere papa met die kinderwagen ernaast. Ja, dan weet ik blij dat ik 15 jaar ouder ben. Dat kan niet. Ja, dat kan niet. Omdat je gewoon met dat kindje naar buiten moet gaan. Ga naar de dierentuin toe, ga voetballen, ga klooien. Maar ga niet naast die andere moeders in de koffietent zitten. Nee, het is je goed recht, maar dan snoei je wel een stukje mannelijkheid eruit, denk ik, ja.
Weet je, geeft aan naar die mannen op dat ik slijf aan op die mannen op dat bedrijfsfeestje. Ik was er niet bij, ik heb het ook niet gezien. Wat is natuurlijk gedrag dan van een man wat jij mist of wat jij zelf wel voelt als je op zo'n feestje staat?
Dan heb je gewoon competitie.
Competitie. Wat ga je dan doen?
Versieren, eerst bier drinken en dan proberen vrouwen te versieren. Je gaat ook veel makkelijker praten dan.
Nee, ga je jagen?
Zeker. Hunting game. Mm-hmm. Nee, alles van dat niet. En misschien is het heel goed, hè? Ik durf het niet te zeggen, maar...
Voel jij je man als je aan het jagen bent?
Zeker.
Zeker?
Zeker.
Heb je het nodig?
Nou ja, als je het nodig hebt, dan je doet het. Dus kennelijk is dat toch wel een behoefte die je uitvoert. Mm-hmm. Heb je het nodig? Ja. Maar ja, jagen kan op meerdere manieren. Hè? Dat was misschien vroeger het man-vrouw spelletje. Dat is nu het een bepaalde fles wijn vinden of het goede restaurant scoren. Of,
je hebt dat niet meer met vrouwen?
Minder expliciet. Wordt het zo'n gesprek?
Nee, ik geloof het niet helemaal.
Nee, het zit al in je systeem ingebakken, ja. Mm-hmm. Maar minder erg, ja. Je gelooft het niet helemaal?
Nee. Volgens mij haal je daar ook energie uit. Vertelde over een oogcontactmoment, hè, bij zo'n marathon met een mooie dame die aan de zijkant stond. Dat het je een shotje aan energie geeft om dat contact te hebben. Om misschien even een korte flirt te maken. Want wat doet dat dan met jou op zo'n moment? Van de glimlach, wellicht een knipoog aan de zijkant van een mooie vrouw?
Dat is heel kort. Heel kort. Mm-hmm. En heel mooi. Ik bedoel, ja, los van dat je zelf eventjes iets, een glimlach op je gezicht over. Denk je, oké, wat stoer. Er staat gewoon een ander human being. Die staat hier ook gewoon misschien wel een uur heel boor te zijn. Maar ze heeft ook eventjes één flinkering, één momentje. En ja. Dat kan soms genoeg zijn, hè? Op één dag. Ik bedoel, één vervelende opmerking of één vervelend moment of één kuttelefoontje. Ja. Kan je dag verneuken. Maar één plezierig contact, één lieve belangstellende vraag, één moment van aandacht en je hebt een mooie dag. Dus ja, dat kan je zomaar een mooie dag
hebben. Dus eigenlijk doe je het voor een ander. Dat,
Nou ja, dat viel me wel weer op in alles onder Nederland. Speelt dat spel wel beter, ja, van man en vrouw. En van mannelijk en vrouwelijk. En vooral het vrouwelijke zie ik daar veel meer dan hier. En het raffinement, of wat je hier voor het ontembare noemt, ik denk dat dat veel meer... Met de wat zuidelijkere vrouwen in België al, Parijs, Frankrijk, Italië, Spanje, veel meer te pap hebben worden ingegoten.
Ja, want wat zie je dan? Wat zijn dan dingen die je opvallen?
Dat de vrouw daar mooier gekleed is, verzorgder, veel onafhankelijker oogt, maar heel duidelijk verbonden is met de omgeving waarin ze rondloopt, rondfladdert, oogcontact kan maken. Ik weet nog wel, ja, dat was een jaar geleden toen ik echt marathons liep. Dat is echt, trainde ik veel, 's ochtends rondjes door het park in Haarlem. En kerels die goed elkaar hebben, steken allemaal een knikje, goed bezig gast. En ik denk dat ik in de 4 jaar dat ik daar 2 keer per een rondje liep, ik één keer een vrouw heb tegengekomen die gewoon oogcontact maakt en de rest kijkt naar beneden. Dat heb je ook in een metro of in een bus, die niet heel veel in zit, maar... Mensen kijken elkaar niet aan. En daar kijken mensen elkaar gewoon aan. Zijn ze gewend om buiten te leven, om er te zijn, om gezien te worden? Maar kijken ze elkaar gewoon in de ogen. En ik denk dat het alles doet met gezien worden en gevoeld worden. En ook gewoon die glimlach wel krijgen. Ja, je denkt dat je de hele dag aan het lachen bent of knippen. Helemaal niet, maar dat kan maar één moment zijn. Het hoeft niet per se met een andere vrouw te zijn. Het kan ook een kerel zijn die gewoon even een knikje geeft. En zo'n oude man die een beetje slentert. Dat je gewoon even een knikje met een groet... Daarmee geef je ook die oudere man gewoon even een gevoel van, ik ben er ook nog.
Ja, dus bij jou gaat het ook bij mannen, in ieder geval, we hebben het nu over jou, gaat het ook over gezien worden?
Dat geldt toch voor iedereen. Er is social media groot mee geworden, of het web 2.0. Gewoon, ik post iets, ik deel iets, ik besta.
Likes, ja. En je krijgt 10 keer oogcontact, 10 knipogen, dus ik besta. Ja. Ik word gezien.
Maar dat is natuurlijk in het echte leven veel waardevoller. Daar maak ik me ook wel zorgen om aan mijn jongere generatie. Ook als het om mannelijk en vrouwelijk gaat.
Waar maak je dan zorgen over?
Het is wel gehomogeniseerd. alles is hetzelfde. Mm-hmm. Er zijn geen verschillen meer in bewegingen. Iedereen heeft dezelfde fatbike, iedereen heeft dezelfde schoenen, iedereen heeft dezelfde, allemaal hetzelfde geworden. Dat er een frame is dat heette Insta, toen Snap en TikTok. En dat regeert gewoon één taal wereldwijd. Je hebt er zo meteen ook geen culturele verschillen meer. Mijn zoontje ziet dezelfde video's als iemand aan de andere kant van de wereld. Mm-hmm. Het heeft ook iets goeds. Het maakt het democratischer misschien, maar het haalt ook wel verschillen weg tussen man en vrouw. Het haalt ook het vermogen tot fysiek contact weg. Hè? Dat is volgens mij een, de precieze getallen ken ik niet, maar de gemiddelde leeftijd waarop iemand of een mm-hmm. jongetje en een meisje voor de eerste keer seks hebben,
is echt veel,
knalt omhoog. Yeah. Ja, dat is. Weet je nog je eerste telefoontje dat je maakte voor? Of ik kan, hoe zenuwachtig je was om dat nummer te draaien. Mm. Ja, nu is dat soort spel is er gewoon niet meer. Dus dat.
Ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En jij zegt de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dat is toch juist goed, hè? Want we zijn gelijkwaardig. Nou, gelijk, daar hebben we het de vorige keer al over gehad.
Ja, dat vinden wij, maar alles is gelijk getrokken.
Exact, is gelijk getrokken. En wat, want ik vind het juist zo mooi om te kijken naar wat die verschillen eigenlijk positief opleveren. Dus dat het zo'n energie geeft, hè, die interactie. Dat kan ook zijn tussen wat jij zegt van mensen. Ik was laatst naar een podcast aan het luisteren. Dat ging over twee mensen die hadden elkaar. De vrouw was 76 en de man was 79. En die hadden elkaar weer voor het eerst of hadden elkaar ontmoet, in een liefdesrelatie gegaan. En de energie die dat dan weer oplevert. En de verliefdheid die hetzelfde is. En dus de verschillen leveren ook iets op, zeg maar. Dus we zijn zo aan het streven naar alles gelijk. Over gelijke kansen, gelijke.
Dat is wat anders, hè? Gelijke kansen. Daar heeft iedereen wel recht op.
Zeker.
Alleen dat je denkt dat we gelijk zijn, dat is een heel naïeve gedachte. Twee mannen zijn ook niet gelijk en twee vrouwen zijn ook niet gelijk.
Nee.
Juist, dat is wel bewezen in het samen zijn of het teams versterken. Zijn heel veel mensen goed in sport, maar pas in een team winnen ze wel medailles natuurlijk. Mm-hmm. Of je hebt ook andere mensen om tot prestaties te komen. Er zijn niet zo heel veel goede chef-koks die in eentje een restaurant runnen.
Nee.
Er zijn niet zo heel veel goede zangeressen die in eentje voor een microfoon zitten doen. Dat is een samenspel van heel veel mensen met een bepaalde ervaring en skillset en ambitie en plezier. Die maken dat iets tot stand komt. En ik denk dat we daarin ook wat individueel kijken.
Ja.
Dat mannen en vrouwen nog steeds niet hetzelfde verdienen. Zoals, dus nu,
ja.
Ook bij overheid, ook in onderwijs. Dat je denkt, ja, dat is allemaal gewoon door belastinggeld gereguleerd.
Nee.
Niet dus.
Nee.
Dat is gênant. Gewoon verschrikkelijk. Maar dat je van mannen gaat verwachten dat ze alleen maar over gevoel aan het praten zijn. Van vrouwen gaat verwachten dat ze het allemaal wel zelf moeten kunnen rooien. Dat is een hele naïeve gedachte.
En vind jij dat wij alles van elkaar moeten begrijpen?
Nee.
Nee.
Kan ook niet.
Nee.
Een illusie toch? Denk wel dat je daar je best voor moet doen. Zeker als het ingewikkeld is. Maar mm-hmm. als jij het gewoon naar je zin hebt, dan heb het lekker naar je zin. Dan hoef ik alleen maar te weten dat je daar je zin hebt.
Ja.
Kijk, en als je in de shit zit, dan is het wel handig dat ik een tijdje door ga hebben wat ik kan doen om jou eruit te halen. Dat is wel ook wel prettig, maar alles begrijpen lukt toch niet? Zeker niet met jou.
Met mijn hoofd. Nee. Hey, maar hoe organiseer jij je eigen mannelijkheid?
Dat is als ik dingen doe. Dat kan ook zijn gewoon op zaterdagochtend met het zoontje naar het voetbal gaan. Of met de dochter gaan shoppen. Ja, dat klinkt als een vrouwelijke activiteit. Maar zeggen, kom, we gaan de stad en we gaan even iets leuks doen. We gaan even wat drinken. Ja, mannelijk is. Jawel, dan ben je gewoon de vader die de dochter naar de zin maakt.
Die een vrouw toch zich vrouw laat voelen. Zeker, en faciliteert dat zij kan.
Correct.
Ja.
Dus dat, daar zit het hem in. Dus op stap. Ja, ik denk wel veel is naar buiten gedreven. Ja, op stap gaan, dat huis uit. Natuurlijk in Friesland, waar we onze boerderij hebben. Ja, daar kan je gewoon eeuwig buiten spelen. Er is altijd hout aan te slepen, vuur te stoken. Op het water, het huis beter te maken. Nee, dat gaat vanzelf. Maar het is ook met je maten mooie dingen doen. Op stap gaan, op reis gaan, hikes in Schotland gaan maken. Maar het kan ook een stuk hardlopen zijn in de duin op zondagochtend. Maar het is al bij mij
veel buiten.
Heel veel buiten. Ja. Niet binnen.
Nee. En wat zien we de jongens tegenwoordig doen? Ja, ik maak nog maar even de koppeling hoor. Want het is voor mij ook een opdracht naar mijn eigen zoon toe. En dat het gewoon veel naar binnen gericht is. Hè? Terwijl die mannelijkheid ook buiten te vinden is.
Het totaal.
In het avonturen beleven en het onverwacht oplossingen bedenken omdat je ergens tegenaan loopt.
Dat zit in die games ook wel. Alleen dat is natuurlijk geen gelukzalige samenleving.
Nee.
De digitale wereld. Maar die hebben we al te ver laten komen. En goed, ja, daar vinden we ons van. Maar volgens mij gaat het ook niet goed met de burn-out cijfers en de depressies in het land. Dus en zak het af naar middelbare school heeft het al dat mensen met zichzelf in de knoop zitten. Ik ken helemaal niemand in mijn middelbare schooltijd of mijn studententijd die het lastig heeft gehad. Ik kende heel veel mensen.
Ja.
En als je nu hoort, corona heeft ook niet geholpen, maar dat is meer een versnelling geweest. Hoeveel ongeluk er zit, hoeveel afgunst, hoeveel zelfmoordneigingen, antidepressiva, hoeveel drugs er gebruikt wordt. Ja,
hoe de volgende GGZ zit, zeker.
Ja, ik zou gewoon buiten hout gaan hakken, gaan wandelen. Als mensen 2 uur per dag buiten doorbrengt, heb je nergens last van.
Nee.
Neem een hond,
dat is ook een goed idee. Ja. Over 2 of 3. Wat ik nog even werk aan wilde refereren, eigenlijk is het stukje op het moment, jij noemde net even Friesland, hè? Als jij buiten aan het houthakken bent, een fikje aan het stoken bent en ik ben binnen de kachel aan het warm houden en een beetje aan het koken, dan voel ik mij ook heel vrouwelijk en rustig, zeg maar. Van de week hadden we allebei een stukje geluisterd over een podcast over de Indianen. Dat vond ik ook een mooi verhaal. Wil jij er iets over vertellen?
Jij vond het mooi.
Nou, ik ben wel benieuwd wat er bij jou is blijven hangen daarvan.
Ja, dat was wij Westelingen gingen op pad om Amerika te ontdekken en we kwamen die Native Americans daar tegen.
Ja, die een beetje in tentjes.
Op een kampement zaten de mannetjes en de vrouwtjes en de kinderen, alles gezellig.
Ja.
Bij elkaar, gemoedelijk. De mannen met de baby's op de armen.
Ja.
En die Westelingen met tot de tanden gewapend met de musketten dachten,
die hakken wij wel even in de pan.
Easy peasy, wat zijn het voor meisjes?
Ja.
Totdat ze gingen vechten. En die mannen natuurlijk konden vechten, maar die vrouwelijke Indianen, de vrouw-Indianen, ook gewoon vol meevochten.
Ja.
En dat heb je natuurlijk in Oekraïne ook.
Mm-hmm.
Nu.
Mm-hmm.
Want die hadden 3 jaar geleden ook niet bedacht dat ze in de loopgraven stonden en met drones bommen aan het loslaten waren op een leeftijdsgenote van een paar honderd kilometer verderop. En ze doen het wel. Dus het is ook een. Dat doemt dan op dat moment. Maar het kan natuurlijk gewoon. Het zit natuurlijk gewoon. Als het goed is, in je verenigd.
Ja, waar ik eigenlijk met dat Indianenverhaal een beetje naartoe wilde. Althans, dat is wat er bij mij is blijven hangen. Dat we mannelijkheid, vrouwelijkheid. In ieder geval, als we het over ons hebben, laat ik het daarbij houden dat ik daar heel blij van word. Hè. Dat stuk binnen regelen, zorgen dat we lekker te eten hebben, lekker aan de borreltafel kunnen zitten. Als jij klaar bent met hout hakken en met blosjes op je wangen weer binnenkomt en stinkt naar kampvuur, want je hebt van alles in de fik gezet. Dat we dat heel vaak traditioneel noemen. Hè. Oh ja, jij bent binnen en ik ben buiten aan het werk. Terwijl voor mij de term natuurlijk, dus eigenlijk ook een soort van, voor mij is het natuurlijk gedrag, hè? Dus dat stukje binnen op orde hebben en buiten, dan noemen we dat traditioneel, alsof er een oordeel zit op het mannelijke, vrouwelijke verdeling. Terwijl ik veel rustiger ben dan normaal, omdat ik mijn natuurlijke gedrag wat meer kan laten zien.
Ja, maar dat zie je ook. Ik denk dat het ook, maar ga je wel tegen de emancipatie, maar ik denk dat er heel veel mannen gewoon heel gelukkig worden van lekker werken. 40, 50 uur in de week. En dat best veel vrouwen zijn die dat. Ik denk niet dat. Die gewoon.
Had ik ook heerlijk gevonden. Iets minder werken. En, maar dat was niet mogelijk. Met ook nog het werk wat ik graag wilde doen.
Nee.
Dus gedwongen werd. En mezelf in ieder geval in de rol heb gezet. Dat ik en moest gaan doen. Dus ik denk dat het klopt wat je zegt. En dat we ook de ruimte om dat soort verschillende rollen ten volste te kunnen beleven, zeg maar, wellicht wel onvoldoende de kans geven op dit moment. Met name ook de jongetjes op school over dat praten. Wat voel je erbij? Waarom heb je hem op zijn gezicht geslagen? Ja, jongens vinden elkaar gewoon soms een eikel, slaan elkaar op hun bek en zijn klaar daarna.
Ja.
En wij vrouwen in het onderwijs willen heel graag begrijpen wat hij op dat moment voelde, om ervoor te zorgen dat dat soort dingen nooit meer kunnen gebeuren. Want het is afschuwelijk, want je mag niet slaan. Ja.
Ja, de maakbare samenleving.
Ja. Kijk naar de politiek. de manier waarop er daar gediscussieerd en de dialogen worden gevoerd.
Ja, er is geen man die de wereld interessant vindt.
Nee. Nee.
Dat gelul. Nee. Met Rutte. Niks klaarspelen.
Nou, er zijn echt wel dingen klaargespeeld. Maar laten we die discussie in ieder geval niet aangaan. Ik zat me nog af te vragen, wat is nou als jij...
Om hem even terug te pakken. Want door Friesland, ik had al veel waardering voor de boer. En natuurlijk veel van die boerenprotesten geweest. Leiden tot de BBB, et cetera. Maar ik denk dat dat wel gewoon de man is die voor eten zorgt. Hè? De boer, de agrariër. Met ook je granola en je bier, je wijn, je brood, je yoghurt, vlees of havermelk. Het komt allemaal van een boerenbedrijf.
Ja.
Zij regelen het eten. Dat gebeuren in Den Haag met alleen maar woorden, praten. Niet heel veel klaarspelen hoor, echt niet. Bezigheid. Ik snap wel, dat is wel een mannelijk-vrouwelijkheidsvraagstuk ook.
Ja, zeker.
Flikker nou toch eens even op. Ik parkeer mijn tractor wel eens even bij je voor de deur. Ga eens kijken hoe lang je het volhoudt zonder
eten. Ga eens wat doen.
Ga eens even leveren.
Ja.
Dus het zit ook daar wel in.
Is er een soort van rolmodel in jouw omgeving of... Ja, of dat nou een bekende is of niet. We hebben het in de podcast over vrouwelijkheid gehad. Van, wat is nou een typische vrouw voor jou? Wat is een rolmodel man voor jou? Waar kijk je naar, denk je nou?
Denk ik aan man. Nee, je weet mijn voorliefde voor Feyenoord. Die durf ik steeds beter over te praten. Zeker sinds de 6-0 van afgelopen weekend weer. Ik vind bijvoorbeeld de directeur van Feyenoord, Dennis ten Kloeze. Een man die het regelt.
Mm-hmm.
De baas is, maar niet het baas zijn opeist. De rust bewaart, keihard werkt, het overzicht heeft en succes creëert. Je kent hem niet eens.
Nee, geen idee.
En heel veel mensen kennen hem ook niet. Nee. Maar ik heb één keer een interview met hem gezien in zijn eerste jaar, hoe hij een transferzomer beleefd heeft. En dat zijn technisch directeur was weggevallen en hoe snoeihard hij gewerkt heeft met Arne Slot. Arne Slot vind ik ook zo'n man. Ultieme communicator, de rust zelf, eerlijk zijn, kwetsbaar zijn, lolletjes kunnen maken, de tactiek beheersen. Is ook zo'n voorbeeld van een man. Maar hij klopt zichzelf nooit op de borst. Een andere man erkent wel dat je een man bent. Dat zijn voor mij wel de voorbeelden. Het is aan succes gekoppeld, het is aan samenwerken gekoppeld, het is aan prestatiesleven gekoppeld. Dat zijn voor mij de eerste mannen die me te binnen schieten.
Mooi.
Ja. Jij dan? Wat vind jij mannen? Mannelijk in mannen. Welke mannen?
Zo, daar heb ik over nagedacht. Hè? Dat vond ik best wel ingewikkeld. Degene die in mij opkomt als een van de eerste, dat is... Maar dat is een rol. Die persoon speelt de rol. Jamie Fraser uit Outlander. Echt een mannelijke krijger, noem ik het een beetje, die voor zijn gezin zorgt. Ziet er fantastisch uit, is sterk.
Wat is Outlander?
Outlander is een serie.
Ja?
Te kijken op Netflix. Vind ik echt een man.
Waarom?
Omdat hij de rol van de vrouw extreem waardeert. Dus wat zijn vrouw allemaal, Claire Fraser heet zij, allemaal thuis doet. Die heeft hij heel hoog zitten. En eigenlijk alles wat hij doet staat ook ten dienste. Laat maar zeggen dat zij dat gezin kan runnen. Hij is supersterk, hij incasseert, hij is... knap. Hij kan ultiem samenwerken met al zijn krijgertjes om zich heen, zeg maar. Dus dat gaat ook wel een beetje over dezelfde dingen die jij aangeeft. En ik moest denken, dat vind ik ingewikkeld om te zeggen. Want ik heb verder politiek gezien helemaal niks met deze beste meneer. Maar als ik kijk naar de afscheidsspeech van Geert Wilders naar Mark Rutte.
Ja.
Ik vind namelijk dat Geert Wilders de enige politicus is die vrijwel altijd doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Standvastig is. Dat vind ik dus mannelijk.
Geloofwaardig?
Ja, maar dat vind ik ingewikkeld om te zeggen. Omdat ik denk, ja, maar ik ben het helemaal niet met die man eens. Maar het lolletje, het grapje. Dus het gaat over humor, het gaat over daadkracht. Het gaat over duidelijk, het gaat over eerlijk.
Hij heeft ook wel bevolkingsgroepen of mensen met een bepaalde geloofsovertuiging flink benadeld, hè? Vind je dat mannelijk?
Dat vind ik totaal niet mannelijk. Maar ik vind het wel mannelijk dat hij de enige politicus is die altijd daarover blijft communiceren en zich uitspreekt.
En daarin overeind blijft.
En
alles opoffert.
Yes.
Oké, dus niet per se sympathie voor de persoon en zijn gedachtegoed, maar vooral wat hij klaarspeelt.
Zeker niet.
Hoe hij durft eigenzinnig te staan en overeind te blijven al die jaren.
Ja.
Voor zijn eigen overtuiging.
Ja. Vind ik ook mannelijk aan jou, hè? Vind ik soms ook heel irritant. Jij vergeet wel eens in mijn optiek, maar dat is de manier waarop ik vind. Jij zegt, het is zo. In plaats van, ik vind tennis bijvoorbeeld geen sport. Tennis is een spelletje.
Vind je dat?
Nee, dat zeg jij. Tennis is geen sport. Ik zou dan denken, ik vind tennis geen sport. Ik vind het een spel. Prima. Maar ik vind jouw standvastigheid en de manier waarop jij met sommige situaties omgaat. Ja, noem het dominant, noem het autoritair, noem het. Ik noem het wel eens jouw kennis is machtspelletje. Hè? Dus vind ik ook aantrekkelijk, vind ik ook mannelijk.
Maar tennis is een spelletje. Hè? Sport is namelijk van A naar B met een start en een finish en een.
Ja, dat is zo, vind jij. Maar goed, hier gaat het dus over. Ik vind dat ook mannelijk. En ik vind het soms vet irritant dat jij zo doet.
Maar wat is dan het mannelijke wat je er fijn aan vindt? Ik bedoel, het is ook iets wat leuk wat anderen hiervan kunnen leren. Of
dat jij zo lekker duidelijk bent. Dat vind ik fijn.
Vinden jouw vriendinnen dat ook? Die kennen mij amper, maar wat vinden vrouwen mannelijk? Maar je vindt het ook fijn ook voor mijn dochterzorg.
Ja, zeker.
Je vindt het ook fijn als ik.
En hoe jij met je zoon en mijn zoon. En dat klopt. Dus ik vind jouw zorg aan mijn kant ook mannelijk.
En ik borg jou in je leven voor waar ik kan.
Ja.
Is dat beeld ook veranderd als je zelf net 20 jaar geleden kijkt? Toen je nog als student ronddolde in het leven en frivol.
Nou, ik denk dat vooral mijn beeld in de tussentijd een beetje is verdwenen. Daarvan. Ja. Dat ik me heel erg ben gaan focussen op die onafhankelijkheid, alles zelf kunnen doen. En dat ik daarmee een beetje mijn vrouwelijkheid heb losgelaten. Want juist met studeren, met je vrouwenclubjes, met je zat dat er veel meer nog ingebakken dan in die tussenfase. Maar heb jij, even naar de afronding toe, één belangrijke
vraag aan jou, ja.
Nee, vraag maar iets wat je wil meegeven aan
alle andere vrouwen?
Mm-hmm.
Ja, je begon met de vraag met de beperking.
Ja.
En de beperking is altijd aanwezig, want zonder beperking is er geen ruimte. Maar wat is zelf jouw antwoord op de vraag hoe jij de man in mij ruimte geeft om zich af en toe als man te kunnen en mogen ontplooien? Wat is jouw geheim daarin? Want je doet iets goed bij mij.
Dat ik altijd bezig ben met jouw ruimte. Ik vind ook wel dat jij daar heel duidelijk in bent. Hè? Ik vind het ook heel leuk als jij met andere vrouwen flirt. Dat jij een beetje aandacht vraagt. Een beetje aandacht naar je toe trekt. Ja, wees niet bang. Ik denk misschien dus vanuit angst.
Belemmer je?
Belemmer je.
Dus hetzelfde
en vanuit vertrouwen geef je ruimte. Dus ik zou mooi zijn als het je lukt vanuit vertrouwen de ruimte te geven.
Speelruimte ook, ja. Verkenningsruimte, ja. Exploratie.
Omdat ik dan denk dat je jezelf en de ander daarmee niet beperkt. Dus want die angst is een hele, hele nare emotie en gevoel om uit te leven, zeg maar.
Maar dat is gelijk aan hoe we de vorige podcast over vrouwelijkheid ook eindigden. Hè? Ik bedoel, het is als man heel makkelijk om na drie keer te zeggen, Jezus, weer zo'n festival. Weer die kinderen doen.
Mm-hmm.
En dat je stopt met dansen. En voor je het weet ben je 10 jaar verder en heb je 10 jaar niet meer gedanst. Ja. Ben je 10 jaar niet meer naar de sauna geweest met je vriendin, ben je.
En als jij zegt, jeetje, dat is een hele mooie vrouw, dan zegt dat niet per se iets over mij. Dus het jagen van jou, daar moet ook gewoon ruimte voor zijn.
Ja, maar ik denk dat het de definitie van mannelijkheid is ruimte pakken.
Ja.
Ruimte verkennen. Het mobieltje weglaten, de computer weglaten. Het bos in, de duinen in, het winkelcentrum in. Grenzen opzoeken, grenzen overschrijden, teruggezet worden. Dat je dat daar leert en dat dat ook niet ophoudt als je 18 bent of ogenschijnlijk volwassen. Maar dat je ook als je 20 bent, is het misschien hormonaler en fysieker. En als je ouder wordt, dan met het beste spel van ruimte vinden. Ja. Hoe ik met mijn maatje genoot dit weekend was, we pakken onze ruimte. En in die ruimte zit het plezier en de mannelijkheid.
Ja.
Of zit de mannelijkheid en dat is plezier. En ook shit en afzien, maar.
Dus vertrouwen. Vertrouwen in de ruimte.
Knap van je. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Het Onbesproken Verlangen. bent u geraakt, geroerd, wakker geschud, opgewonden geraakt, nieuwsgierig geworden? Deel dan deze aflevering met uw partner, met uw vrienden of met een ieder die eraan herinnerd mag worden dat onbesproken niet betekent. Onbespreekbaar.